Allemaal hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente De Oase. De vakantietijden breken aan. Dat merken we aan Schiphol, dat merken we aan files, dat merken we aan dat helft Nederland naar het buitenland gaat. En de andere kwart die blijft in eigen land met vakantie. Maar u bent er, we zijn hier in de naam van onze Heer Jezus Christus en wij gaan ons ook richten op hem. Eerst steek ik de paaskaas aan. Ja. Die hebben we niet nodig voor verlichting, want u ziet licht te over. Maar als u kijkt richting de spreker, dan ziet u het lichtje flikkeren. En dan kunt u weten, Jezus is het licht van de wereld. En zijn licht, hoe klein het ook is, is verstrekkend. Altijd te zien en de duisternis, die kan dit overmeesteren. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier kunnen zijn. Dat we de gezondheid hebben, de mogelijkheid. Maar ook dat we hier kunnen zijn zonder angst en vrees voor raketten en bommen. Zonder angst voor invallen en wat iets meer zij. En dan beseffen we dat dat toch ook bijzonder is. Omdat in zoveel plaatsen van de wereld uw kinderen vervolgd worden omdat ze Jezus volgen. En ook er zoveel plaatsen zijn waar oorlogsgeweld is. Zinloos en beruste agressie tegen burgers om het eigen wil en zin door te zetten. Dan danken we u dat we hier nog vrede hebben. En dan bidden we ook voor de regering, ambtenaren. En we gaan niet via u aan vertellen wat zij moeten doen. Maar we bidden dat u hen zowel de wijsheid geeft om goed advies te vinden en te luisteren. En de moed ook om te doen wat nodig is voor ons land. En dan beseffen we ook dat het volmaakte nog niet en niet zal gekomen zijn. Dan komen we ook tot u met onze eigen zorgen. Rond gezondheid, familie. Zoveel uitdagingen die er zijn. Maar vanochtend leggen we ze aan uw voeten neer. Want u bent groter dan onze zorgen, groter dan onze vragen. En u geeft ons in deze momenten ook uw rust, uw vrede, uw kalmte. En wat meer is, u geeft ook uitkomst. Kracht om te dragen en wijsheid om ermee om te gaan. Zegen ons dan ook zo als wij luisteren naar uw woord. Maar ook u de lof en prijs toebrengen in ons lied, in ons gebed. Amen.
Vorige week kreeg ik een mailtje met een heel negatieve inhoud over goede mensen die door het kwaad getroffen werden. En dat kwaad werd dan neergezet als die criminele overheid, mediamarionetten en die domme Nederlanders. En het eindigde met een groet voor mij: slaap rustig verder. Werd er niet echt enthousiast over, maar meteen schoot er een titel van een boek van Kushner door mijn hoofd: Als het kwaad goede mensen treft. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. En ik dacht eigenlijk, zijn er wel goede mensen? Wie is er echt goed? Van binnenuit. En wie is er nu nog betrouwbaar? Goede mensen. In Markus 10, vers 18, wijst de Heer Jezus een jongeman terecht die hem aanspreekt met goede meester. En Jezus antwoordt: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. Daar kunnen we het vandaag dan wel mee doen. Goede mensen bestaan niet. Jammer als je er anders over dacht. Er is niemand goed. En je zou kunnen denken: heb je geen andere boodschap aan het begin van de zomertijd? Nee. Niemand is goed. En daar wil ik graag een paar punten over doornemen, zodat we het met elkaar ook begrijpen. Dit zijn die punten. Niemand is goed. De hoop voor het volk. Het kwaad in de mens. En dan meer goed dan kwaad en God volvoert zijn plan. Als we ter harte nemen wat de Heer Jezus heeft gezegd en wat de apostelen hebben geschreven, dan weet je net wel dat er niemand goed is. Ook aan ons mankeert het een en ander. En als je zelf denkt dat dat niet zo is, vraag dan straks aan de koffie aan een ander hoe je in elkaar zit, dan hoor je dat vanzelf wel. We moeten de werken van het vlees afleggen. En eigenlijk door de afgelopen weken heen, als ik dan de schrift lees, elke keer kwam ik weer mensen en volken tegen die ik niet zeker niet goed zou kunnen noemen. Neem nou die Israëlieten. Dat zijn ook geen liefertjes te noemen. Niet omdat ze vechten, maar omdat ze Gods woord en zijn opdrachten met een korreltje zout nemen. Dat lees je door de boeken van Mozes heen, al die boeken van Mozes. En wat me elke keer weer opvalt als ik weer zo'n stuk lees waar het misgaat, is dat God zijn bondgenootschap met het volk niet verfrommelt alsof het niks waard is. Hij gaat ervoor en hij gaat door tot op vandaag de dag. Lees de geschiedenis van mensen in de schrift en de moed zakt je bijna in de schoenen. Kan er wel een goed mens opstaan? Zonder God zeker niet. Maar er is wel goed nieuws. Geen goede mensen, maar wel goed nieuws. Supergoed nieuws, denk ik. En dat is omdat ik dan die titel van dat boek om wil draaien. Niet als het kwaad goede mensen treft, maar als het goede kwade mensen treft. En eigenlijk moet ik zeggen als de goede, de algoede God kwade mensen treft. En daarvoor wil ik eigenlijk een stukje van het boek Richteren open doen. Het komt wel. Elke keer als er een rechter opstaat en orde op zaken stelt, krijgt het volk een aantal jaren rust. Zo lezen we het elke keer. Die regeerde of die was rechter en het volk had zoveel jaren rust. En als er dan weer een rechter sterft, neemt het volk maar weer een loopje met Gods woord en met zijn opdrachten. En dan op een gegeven moment sterft rechter Abdon. Ik had het ooit wel eens gelezen, maar het was nooit tot me doorgedrongen. En weer wijkt het volk af van Gods paden. En dan laat God ervaren, 40 jaar lang, hoe het is om onder een onderdrukker te leven. Onder je vijand. Dan is er toch wel hoop voor het volk. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen 40 jaar lang over aan de Filistijnen. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Kan het eigenlijk nog slechter in jouw situatie? 40 jaar geen rust. Of ja, 40 jaar geen rust. En dan ook nog in zo'n gezinssituatie die er geen hoop aan geeft. Maar aan het einde van die periode ontdek ik ineens dat God over zijn hart strijkt. En dan haalt hij weer een man tevoorschijn. Zoals we gezongen hebben. Zelfs voor zijn geboorte was hij al bestemd. Simson. Daar heeft u zeker wel eens wat van gehoord. Vooral van al zijn heftige daden. Maar hij was net zo onbetrouwbaar als het volk waar hij tegen streed. En waar hij zelfs naar op zoek ging. Hij versjoemelde wel zijn bondgenootschap met God. En God laat niet los. De vrouw van Manoach krijgt dan de boodschap en zij zegt tegen haar man, van nu af aan mag ik geen wijn of bier drinken en niets onreins eten. Want onze zoon zal vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood als Nazireër aan God gewijd zijn. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. Tussen Sora en Estaol, waar de Danieten hun tenten hadden opgeslagen, werd hij, Simson, voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. Even over dat Nazireërschap. daar moest ik wel wat langer over nadenken. Je weet er dan een beetje, maar voor zoiets moet je er toch meer induiken. Een vrome Jood die de Heer wilde dienen, die kon zichzelf wijden. En hield zich dan ook aan bepaalde afspraken daarbij. Hij wist dat zijn Nazireërschap consequenties had. Dat heeft eigenlijk alles, als je een keus maakt, heeft die keus consequenties. Dat kan goed en kwaad zijn. Maar in het geval van Samson is het anders. Hij kiest niet. Zijn moeder wordt gekozen. En zij moet zich eraan houden om dat kind ook voor te bereiden in de moederschoot op dat Nazireërschap. Daarmee krijgt Samson wel een hele bijzondere plaats. Een bijzondere positie. Zijn moeder bereidt zich voor en hij wordt gekozen en aangewezen. Ik wist heel veel over Samson, maar dit drong eigenlijk voor het eerst goed tot mij door. Het zal je kind maar zijn. Hè? Je zal maar aangewezen worden. Dan denken wij, ja, Maria werd ook aangewezen. Nog meer speciaal misschien, maar dit was toch ook wel heel bijzonder. Het zal je kind zijn, daar heb je plezier aan. De zegen van de Heer, nog voordat hij verwekt is. En jij zult maar die verkozen man zijn. Waar God zijn geest aan verbindt, zoals ze lazen. Voor het eerst daar in zijn leven wordt hij door de geest van de Heer aangezet door daden. En welke daden, ja, dat weten we niet. Dat staat er ook nergens. Staat nergens wat hij dan op dat moment doet. Misschien worden wel de daden in zijn hele leven bedoeld. Ook dat kan in de schrift voorkomen, dat er iets gezegd wordt en later ontdek je dat het hele leven omvat. Eigenlijk maakt het niet uit. En dan heb je ineens dat kwaad in de mens. Ja, toch niet zo heel leuk. Maar eenmaal volwassen moet Samson wel zijn Nazireërschap bevestigen. En je zou zeggen, dat moet helemaal geen moeite zijn. Want hij kent de zegen van de Heer. Hij weet als de geest van de Heer over hem komt, dan doet hij daden. Kracht, voordelen, zegen. En toch maakt hij meerdere keren verkeerde keuzes. Zelfs ook fatale keuzes. Niet alleen maar voor zichzelf, maar ook voor anderen. En ik noem drie keuzes in het kort eigenlijk. Hij kiest voor verkeerd volk en verkeerde vrouwen. Voor onreine handelingen. En hij wordt een meervoudig moordenaar. Niet leuk. Het is helemaal niet erg om over de grenzen bij een ander volk te kijken. Dat doen wij Nederlanders al eeuwenlang, heel lang. Maar het kan wel fataal zijn, of fataal worden, als je over de grens gaat en in vijandelijk gebied komt. Wie van ons zou er vandaag de grens met Oekraïne naar Rusland oversteken? Dat haal je toch niet in je hoofd? Het komt niet eens in je op, denk ik. Hopelijk niet. Of in Nigeria, wie gaat van het noorden naar het zuiden of heen en weer? Met de kans om in de handen van Boko Haram te vallen. Niemand denkt eraan. En als je eraan denkt, maak je die keus niet. Samson doet dat wel. Tot drie keer toe gaat hij een grens over van zijn vijandelijk volk. Nee, het staat hier niet. Ik lees het voor, uit Rechters 14. Op een keer ging Samson naar Timna, dat is al over de grens met de Filistijnen, en daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. Dan komen we twee hoofdstukken verder, in vers 1, vers 16. Op een keer was Samson in Gaza, ook vijandelijk gebied, daar viel zijn oog op een hoer en hij ging bij haar naar binnen. En dan een paar versen verder, vers 4. Enige tijd later begon Samson een verhouding met een vrouw uit het Sorekdal. Tot drie keer de grens over bij een vijandig volk en tot drie keer toe een verkeerde vrouw, ook uit het vijandige volk. Het is een beetje dom, zou je zeggen. En dan is die... Als hij de eerste keer op stap is gegaan naar Timna om een meisje te zoeken. dan komt hij een leeuw tegen, of een leeuw komt hem tegen en die brengt hij om. En dan gaat hij de tweede keer op stap. Simson is op weg naar Timna om dat meisje dan te trouwen. En dan, ik weet niet of het hier staat, onderweg verliet hij even het pot om naar die dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld en dat er honing in zat. Met beide handen haalde hij de honing eruit en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf hun er ook wat van te eten. Maar hij zei er niet bij dat die honing uit het kadaver van een leeuw was gekomen. Hij doet zelf een onreine handeling voor een Nazireër en voor een Jood kom je al niet aan een kadaver, want je bent onrein. Hij haalt de honing eruit, geeft het aan zijn ouders en maakt hen daarmee medeplichtig, zonder dat ze het weten. En dan denk ik, je kunt een verkeerde keus maken. Maar anderen daarin betrekken is echt kwaad. En het is menselijk dat je niet de ene keus vergelijkt met de andere keus. Ze mogen allebei minder zijn, minder goed, misschien slecht, maar zijn niet te vergelijken. Een verkeerd volk kiezen, verkeerde vrouwen kiezen, is heel iets anders dan je vereenzelvigen met een dood dier en een ander daar ook nog van meegeeft. En nog erger als je ook je ouders daarin betrekt. Dan zie je dat het kwaad al gaat settelen. En ook al lijken die dingen niet helemaal op elkaar, ze settelen zich toch. En het kwaad stapelt zich op. En het kwaad wordt zo erg dat Simson een meervoudig moordenaar wordt. Hij wordt heel erg nijdig op een gegeven moment op die Filistijnen. Gaat naar Askelon en doodt daar 30 man. Niet een eenvoudig moordenaar. 30 man. En dan in Rechter 15, als er dan weer wat gebeurt en die Filistijnen nemen wraak, zelfs zo dat zijn vrouw en schoonvader omkomen in de brand, dan zegt hij, o, gaat het er hier zo aan toe, dan zal ik niet rusten voor ik me gewroken heb. En hij sloeg er ongenadig op los en maakte talloze slachtoffers. En dan gebeurt er weer iets met die Filistijnen. Hij moet toch wel een beetje tot nadenken komen, zou je denken. Nee, in vers Rechter 15. Hij zag een ezelskaak liggen en dat bot was nog hard. Hij raapte het op en sloeg er 1000 man mee dood. Een Nazireër van de moeder schoot af. En dan zulke verkeerde keuzes. Een verkeerde keus voor het verkeerde volk, voor verkeerde vrouwen, voor onreine zaken. En niet opzij stappen voor een moord of 1 of 2. Iets meer. Hoe kan het zijn, heb ik me afgevraagd, dat een heilig, liefdevol God zo'n man kiest? De afgelopen weken heb ik het bijna niet anders gehoord als Gerrit en Jan Derk hier zaten van, wat moeten we met Poetin? Zal God niet blij mee zijn? Nee, in diepste wezen met ons ook niet. Ja, geen zomerboodschap, maar het is wel zo. Hoe kan het zijn dat God voor zo iemand kiest om iets mee te doen? God wist het toch van tevoren? Maar dan denk ik, wacht even, God kijkt over de grens van een mens, van zijn volk en zelfs van zijn wereld heen. Hij kijkt zelfs over kwaad heen. Hij ziet die man wel, en zijn volk, en de wereld, ook zoals die vandaag van de dag is. Zo heeft hij dat vanaf het begin bekeken, dat begon bij Adam. En zo is het tot vandaag de dag. Ondanks het kwaad in en van de mens gaat God gewoon door met wat hij van plan is. Dan is er meer goed dan kwaad. Ik lees nergens in de schrift dat God zoekt naar een volmaakt goed mens. Die was en is er niet, en dat weet hij zelf ook, behalve die ene die hij als Messias heeft aangesteld. En die tekst kennen we heel goed, maar vaak lezen we over een belangrijk punt heen. God had de wereld zo lief, niet die goede mensen. Hij had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat iedere die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. God stuurt niets, niemand, niks naar goede mensen, want hij weet dat hij die niet vindt. En dan ineens komt die geschiedenis van Simson ook weer terug, een man vanaf de moederschoot in Gods hand. En daar waar hij woonde, werd hij voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. En ik heb het meerdere keren gelezen en elke keer moest ik even hier wachten dat ik dacht van, God, hoe kunt u dat nou doen? Weten wat er in die man zit, weten wat er in ons zit, en dan toch het beste wat u heeft, zijn geest aan hem doorgeven. En wat hij daar bij Simson deed, doet hij ook tot en met vandaag bij ons. Dan wil ik nog even terug naar die keuzes, die verkeerde keuzes van Simson. En dan ineens zie je die handelingen van de Heer die er doorheen gevlochten zijn, waarvan je bijna niet weet waar houdt de Heer op en waar begint Simson. Of gaat het toch door elkaar heen, omdat God nu eenmaal zijn plan trekt. Of Simson wil of niet. Of jij wil of niet. Hij verricht de daden door de geest van de Heer. Wat weten we niet. Maar hij was wel gewend geraakt aan de zegen van de Heer. Hoe gewend zijn wij aan Gods zegen? Onderdak, vrijheid, eten en drinken. Je kan gaan en staan waar je wil. Als je een beetje goede buurt hebt, als het een beetje meevalt, merk je je hele leven niks van boze dingen om je heen. En als je radio, televisie en andere dingen uitzet, merk je er ook niks van. Dan leef je gewoon. Dan leef je gewoon. Met zegen. En toch kun je verkeerde keuzes maken. Dat deed Simson. En ondanks die kwade keuzeman, die ik hem dan maar even noem, houdt God vast aan zijn plan. Ook door zijn aanwezigheid in het leven van die man. Eigenlijk wel bijzonder. God volvoert zijn plan. Ook al wil je het niet, ook al maak je verkeerde keuzes, hij gaat gewoon door, omdat hij meer dan jou en meer dan een volk op het oog heeft. De hele wereld. Geen goede mensen. Zeer zeker niet. Simson is op weg naar het verkeerde volk en naar verkeerde vrouwen. En dan komt er een leeuw op zijn weg. Ja, dan zou ik zeggen, eigen schuld, dikke bult. Maar de Heer doet dan heel iets anders. Toen voer de geest van de Heer in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw. Ik moet er niet aan denken. Om een leeuw te verscheuren, alleen al om hem dichtbij te zien. Maar hier zie je zoiets bijzonders. Hij gaat op weg, Simson op weg naar een verkeerd volk, verkeerde vrouwen. God weet het. En toch is hij daar om te helpen. Op een hele bijzondere manier. En dan heeft hij weer zo'n akkefietje met vrouwen. Zijn geheimpje, zijn raadsel wordt verraden. Dat doet hij zelf, onder haar druk, maar oké. En dan willen de stadsgenoten de buit opstrijken. En dan komt weer de Heer tussenbij. Ja, ja, zei Simson. Jullie hebben met mijn vaars geploegd. Anders waren jullie nooit erachter gekomen, de oplossing van het raadsel. De geest van de Heer voer in hem en hij ging naar Askelon en doodde daar 30 man. Daar moet je over nadenken. Zou het komen door de geest van de Heer dat die 30 man doodt? Of is daar ook nog even ertussen de keus dat hij gewoon doorgaat? Dat staat er niet, ik weet het niet. Maar het feit dat God met die man is, is wel heel belangrijk. Een man die toch wel echt niet goed te noemen is. En dan worden de Filistijnen ook weer eens een beetje boos. Ze vallen Juda binnen en zijn op zoek naar Simson. En dan zeggen ze, we zullen jullie allemaal afmaken als we hem niet vinden. En het volk, de Israëlieten, besluiten dan dat ze Simson aan hen overleveren, uitleveren. En Simson zegt alleen, sla me niet meteen dood. Hè? Lever me maar uit. Dat doen ze dan. Hij wordt geboeid aan hen uitgeleverd. En weer komt de Heer tussenbij. Ze brachten hem naar Lehi, waar de Filistijnen juichend op hem afstormden. Toen voer de geest van de Heer in hem. En dan zie je weer zoiets wat je niet helemaal begrijpt, ik in ieder geval niet. De touwen waarmee hij gebonden was leken wel vlas dat wegschroeit in een vuur. Zo makkelijk vielen ze van zijn armen en zijn polsen. Hij zag een ezelskaak liggen, het bot was nog hard, hij raapte het op en sloeg er 1000 man mee dood. Hoe kunnen wij het begrijpen, ook in onze wereld? Dat er één man opstaat die kwaad doet, die zoveel mensen te gronden richt. Zou God nog aanwezig zijn? En dan eindelijk begint het wel te dagen bij Simson. Hij herkent dat het niet zijn keus voor de Heer is, maar de keus van de Heer voor hem. En daarmee ook voor het volk. Niet als het kwaad goede mensen treft, maar de goede treft een kwade man. En daarmee ook kwade mensen. Dan vraagt hij om de Heer zijn dorst te lessen. En ik denk dat daarbij heel langzaam niet alleen maar zijn lichamelijke dorst bedoeld is, maar ook zijn geestelijke dorst. Omdat hij aldoor maar weer die verkeerde keuzes maakt, waardoor je uiteindelijk wel uitdroogt. Hij had ondertussen hevige dorst gekregen en daarom riep hij tot de Heer, eindelijk zou je zeggen, aan u Heer heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst, alsnog in de handen van die onbesnedenen vallen? Zie je dat hij ineens iets herkent? Toen liet God in de kom van het dal bij Lehi de aarde openbarsten. Er kwam water uit en Simson dronk ervan, zodat hij weer helemaal op krachten kwam. Daarom noemt men die bron die tot op de dag van vandaag bij Lehi te vinden is, en Enhakore. Tijdens de Filistijnse overheersing leidde Simson Israël als rechter 20 jaar lang. Hoe kan het nou toch dat God zo'n man kiest, die ook nog eens als rechter 20 jaar optreedt om zijn volk rust te geven van de Filistijnen? God volvoert dat plan. Als ik dan die dingen lees waar ik een aantal dingen ook gewoon niet begrijp. Misschien zijn er mensen zoals John die het beter begrijpen, die een groter verband zien, maar tot nu toe zie ik dit. Een man die niet goed is, die kwade dingen doet en God gaat toch zijn gang met diezelfde man. En niet zo dat Simson het niet merkt, maar hij krijgt wel de zegen mee. Dat is ook al bijzonder. Wat voor les trek ik eruit? Wel dit, dat God oog heeft voor elk mens. Want al zo lief had hij de wereld. Slechte mensen. Gewoon kwade mensen. De wereld. En met elk mens heeft hij een plan. Hij laat wel toe dat kwade mensen verkeerde beslissingen maken. Dat ook wij verkeerde beslissingen maken. Verkeerde keuzes. En vaak zijn die niet zo opzichtig als die van Simson. Maar als ik denk wat Jacobus zegt over onze tong, dan denk ik dat wij heel wat meer slachtoffers kunnen maken met onze tong die lelijk is, dan Simson met zo'n ezelskaak. Verkwaarde keuze. Kwaade keuzes. Verkeerde keuzes. Die kwaad worden voor jezelf, misschien voor je eigen volk en voor andere volken. Kan ook. En ondanks al je kwade keuzes kiest God toch voor jou en heeft hij een bedoeling. Misschien is de eerste bedoeling van God niet helemaal dat waar hij uiteindelijk met je uitkomt. En dat is ook het respect wat God voor mensen heeft. Wat hij voor mij heeft En uiteindelijk is zijn zegen sterker dan mijn menselijke kwaad, dan mijn menselijke keus. En ik dacht, voor de Heer is één keer een volmaakt offer gegeven, blijft een volmaakt offer. Eén keer Pinksteren is altijd Pinksteren. Eén keer zijn geest uitgestort en die geest blijft gaan tot vandaag de dag. God laat zich niet van zijn plan afbrengen. Nu niet, nooit niet. En met mij en met jullie gaat hij zijn weg. Dat is met recht als de goede kwade mensen treft. We zitten hier allemaal als kwade mensen. En God is zo goed dat hij ons getroffen heeft en wij door zijn geest mogen leven. Niet om kwaad te blijven en hopelijk ook niet zo lang kwade keuzes te maken zoals Simpson deed, maar wel met de erkenning van het is aan God dat het zo goed gaat. En in het begin dacht ik van, is dit nou een boodschap voor de zomermaanden, hè? Kwade mensen? Dan denk ik, dit is het. Als de goede, kwade mensen treft, heb je geen betere boodschap dan de zomermaanden door te komen. Zegen voor vandaag en voor de komende dagen. Hoe de volgorde is. En als je het nieuws ziet, dan kun je ook zo'n boodschap naast het nieuws leggen. Hoe kwaad mensen ook zijn, hoe groot het kwaad ook wordt, God zal zijn plan volvoeren. Laten we bidden met elkaar. Heer, misschien moet het even bij ons bezinken. Als uw woord zo duidelijk zegt, er is niemand goed. Zelfs niet één. Niemand onder ons. En misschien kunnen we wel aardige dingen over elkaar zeggen. Over aangename karaktertrekken. Maar in diepste wezen is niemand van ons goed. Het goede wat we hebben, dat heeft u aan ons gegeven. Daarmee heeft u ons getroffen. De zegen, de aanwezigheid van uw geest. Het uitzicht naar de opstanding. Hier in ons leven met de goede dingen. En straks bij u. Wilt u ons helpen om de juiste dingen op de juiste plaats te zetten. Zodat we ook de juiste keuzes kunnen maken. En u daarmee eren. Heer, want het komt u toe dat zoals wij hier zitten. Zoals over de hele wereld uw kinderen uw aangezicht zoeken. Dat we erkennen dat onze zegen en al het goede van u ons treft ten goede. Omdat u de wereld zo lief had. Omdat u ons zo lief heeft. Vandaag en morgen. Dank u wel daarvoor. En met uw zegen mogen we weggaan. De zomermaanden tegemoet. Waar we ook gaan. Of we hier komen. Of we onderweg zijn. Wetende dat we elke stap een keus moeten maken en dat u die onder uw zegen wilt hebben. Zo mag de Heer met u meegaan, zijn aangezicht over u laten schijnen en u vrede geven, zodat de wereld weet wie Jezus is. Amen.